Denk het dus na, gemeente, over Lucas 22, vers 44. In de eerste plaats een biddende Jezus en daarna een bloedende Jezus. Het moet, gemeente, een bijzondere ervaring zijn om een reis te maken naar Israël en om daar de hof van Gethsemane in te gaan. Daar ligt de hof aan de voet van de olijfberg. En er staan olijfbomen, las ik, olijfbomen die meer dan 2000 jaar oud zijn. Als deze bomen, deze oude olijfbomen, gemeente, eens konden spreken. Deze zesde Lijdenszondag gaan we in gedachten, gemeente, naar de hof van Gethsemane toe. Zo even is de Heer Jezus met zijn discipelen de hof ingegaan. Aan het begin van de hof laat hij 8 discipelen achter. Judas is bezig met zijn verraderlijk werk, dat weet u, naar het Sanhedrin gegaan om Jezus te verkopen voor 30 zilverlingen. 8 discipelen gaan mee met de Heer Jezus in de hofgemeente daar van Gethsemane. 8 laat hij zo achter bij het begin van de tuin. En 3 andere discipelen, Petrus en de 2 zonen van Johannes, van Zebedeus, namelijk Johannes en Jacobus. Deze 3 mogen dieper met Jezus mee, verder met hem mee de tuin van Arimathea in. Daarna scheidt zich Jezus van hen af, hebben we gelezen. Dat lijkt een onbelangrijk detail, maar is best wel van belang, gemeente. We lezen namelijk in vers 41, hij scheidde zich van hen af, dus van die 3 met name, omdat een steen worp en knielde neer en dat. Zelfs deze 3, Johannes en Jacobus en Petrus, mogen er niet bij zijn, gemeente, bij die intense gebedsworsteling die straks zal beginnen. Opmerkelijk detail, hij moet alleen inderdaad, alleen de lijdensweg opgaan, de Heere Jezus. Niemand kan met hem meegaan. Ook zijn leerlingen moeten op een afstand blijven. Hij scheidde zich van hen, zijn leerlingen, af. Een steenworp, 30 meter ongeveer, knielde neer en dat. En hij vraagt aan de vader, vraagt hij aan de vader of de drinkbeker weggenomen zal kunnen worden. Want die beker, die komt steeds dichter op de Heere Jezus af. En die beker, gemeente, die is gevuld tot de rand toe met de bittere drank van de toorn van God over onze zonden. Jezus is mens en als mens zit hij intens op tegen die zware, die steile weg naar Golgotha morgen. Die drinkbeker van Gods toorn, die staat daar voor hem. Het gericht van God, dat komt steeds dichter op de Heer Jezus af. En hij voelt met een seconde het gewicht van het gericht als een dreigende onweersbui naderen. Weten de kinderen wel, op een warme zomerse dag, ook in Rotterdam, als het heel erg warm is en de lucht wordt zwart 's avonds, dan verwacht je een geweldige onweersbui. Dan is het erg warm geweest, 30, 32 graden, de lucht wordt onheilspellend zwart, in de verte wat gerommel van onweer, een bliksemschicht zie je, en het onweer komt steeds dichterbij, het komt aandrijven. U ziet de Heere Jezus ook, gemeente, de onweersbui van Gods toorn komen aandrijven. Zelf zal hij spoedig door de bliksemstralen van Gods toorn getroffen worden. Het verterend hemelvuur zal hem treffen. Een enorme angst maakt zich meester van Jezus. In die intense gebedsworsteling, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. In die intense gebedsworsteling, gemeente, komt er een engel uit de hemel om hem te versterken. Vers 43. Let wel, de hemel wordt hier nog geopend. De hemel gaat nu nog open. Er komt een engel uit de hemel om hem te versterken, terwijl straks op Golgotha, gemeente, een dag later zal de hemel gesloten blijven, de Godverlatenheid. Het hoofd van de engelen, Jezus, moet zelf in zijn menselijke natuur, terwijl hij het hoofd van alle engelen is, door een engel gesterkt worden. Het is wel een bemoediging uit de hemel, zeker, maar ook een verhoring van zijn gebed. Een antwoord op zijn gebed. Volhouden, mijn zoon, zegt de vader, u bent op de goede weg. Deze bode, gemeente, het antwoord van de vader, God wil het lijden. God wil het lijden van zijn eigen zoon, Jezus Christus. God wil het lijden. In de strijd alleen maar toe, gemeente, en in zware strijd, zegt de tekst, in zware strijd zijnde, bad hij des te ernstiger. Vers 44a. De zoon die weet nu, de vader wil dat ik ga lijden, dat ik de lijdensweg op zal gaan. Dat betekent een toename van de innerlijke strijd. Zijn gebedsworsteling wordt steeds intenser en een zware strijd zijnde. Want hij weet, ik moet die weg gaan. Vader wil dat ik die weg zal gaan. Ik moet die weg opgaan. In zware strijd zijnde, wat hij te ernstiger. Lucas vraagt bij het woordje agonia. Dat betekent eigenlijk een ingespannen gevecht. Dat betekent het Griekse woordje eigenlijk, gemeente, een gevecht op leven en dood. Een gevecht van het beslissende moment. Erop of eronder. Het beslissende ogenblik, het uur. U is eigenlijk aangebroken. Een gevecht met de laatste inspanning van zijn krachten. Dat Griekse woordje geeft eigenlijk aan een geweldige innerlijke geestelijke worsteling. Geen uitzichtloos verdriet. Maar een intense geestelijke strijd. En een zware geestelijke strijd zijnde, dat hij des te ernstiger. Hij bidt zo intens, gemeente, om tot aanvaarding te komen. Een actieve worsteling dus van Jezus. Om tot dit doel te komen. Aanvaarding van de lijdensbeker. Door gebed en intense geestelijke inspanning volbrengt hij de wedloop om de beker van het lijden uit de hand van God aan te nemen en die aan de lippen te zetten. In zware strijd zijnde, wat hij te ernstiger. We mogen op een afstand gaan staan deze middag, gemeente. Vanaf een afstand mogen wij dat heilige tafereel in de verte wat meemaken. Er getuigen van zijn. Zie hem daar geknield liggen in de hof. Zie hem daar geknield liggen, gemeente, in het stof van de hof van Gethsemane. Hij kruipt door het stof als een worm, zegt Psalm 22, en geen man. Hebreeën 5 hebben we gelezen, een commentaar op dit vers eigenlijk, gemeente. Op die geweldige, geestelijke, intense strijd. Hebreeën 5, die de dagen van zijn vlees, gebeden en smekingen tot degene hem te doden verlossen kon, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Gebeden en smekingen heeft hij opgezonden, met sterke roeping, met geschreeuw en met tranen. O Vader, help mij toch, zie mij toch aan. Gebeden en smekingen, met sterke roeping en tranen, gemeente. Ja, deze uitdrukkingen geven eigenlijk aan, gemeente, hoe al de vezels van het bestaan, hoe al de vezels van Christus bestaan uitgingen naar de Vader. Zijn reine ziel die huiverde bij het dichterbij komen van de drinkbeker van de toorn van God. Zijn reine ziel die huiverde, gemeente, bij de gedachte aan het doorlijden van de helse smarten en de Godverlatenheid. Kortom, een ontzaglijke gebedsstrijd. Een geweldige, intense gebedsworsteling. En in zware strijd zijnde, wat hij des te ernstiger. Dus des te heviger de strijd, gemeente, des te ernstiger het gebed. En de strijd die wordt steeds heftiger, inderdaad. Want daar in die hof zien we daar de Jezus in het stof kruipen als een worm. En daar drie discipelen, daar bij de ingang acht discipelen. En daar die engel uit de hemel die hem versterkte. Maar de jongelui weten wel in de kerk, de jongens en meisjes in de kerk weten wel dat er naast de goede engelen van boven, er ook verkeerde engelen uit de afgrond zijn. De boze engelen, de duivel, de Satan met zijn engelen. In de hof der olijvengemeente, in Gethsemane, komt naast de goede engel van boven ook de boze engel uit de afgrond met zijn trawanten. Satan met zijn benden. En die springen bovenop de Heer Jezus. Een geweldige strijd. We zongen ook Psalm 22 niet waar voor de prediking, gemeente. Een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel verwoed, omreek me aan alle zijden. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. De machten der duisternis die springen op Jezus aan. Satan bespringt hem. Om hem zo mogelijk ontrouw te maken, gemeente, aan zijn roeping. Het hoge priesterlijke werk, de Heer Jezus, zo mogelijk van dat werk af te trekken. Maar des te heviger de strijd. Des te ernstiger bidt hij. En in zware geestelijke strijd zijn de Satan met zijn benden, dat hij te ernstiger. Hoe groter de nood, des te sterker het geroep. En het is waar, deze strijd is heel uniek, gemeente. U kent dat bekende lied wel. Het bekende lijdenslied, het is middernacht en in de hof, buigt tot de dood bedroefd in stof, de levensvorst in zijn geween, doorworstelt hij zijn strijd alleen, alleen. Die strijd is uniek, heel uniek. Hij alleen kan die toorn, de beker van Gods toorn gaan drinken. Niemand van ons zou dat kunnen, onmogelijke zaak, gemeente. Hij als de enige kan deze beker leeg drinken. Dat neemt echter niet weg dat in dit eerste gedeelte, gemeente, de biddende Jezus wel lessen, unieke situatie zei ik, maar toch lessen liggen ook voor ons hierin vanmiddag, gemeente. Want in deze grote geestelijke worsteling, gemeente, heeft Jezus één toevlucht, namelijk zijn Vader in de hemel. De weg naar boven is nog open. En een zware strijd zijnde, dat hij des te ernstiger. Daar liggen belangrijke lessen, belangrijke lessen, gemeente, ook voor ons vanmiddag in. Immers Calvijn die merkt op, ik citeer hem, hierdoor worden wij vermaand, schrijft Calvijn, dat wij in onze druk en lijden tot niemand anders de toevlucht zullen nemen dan alleen tot God. Want wat beter voorschrift om te bidden konden wij hebben dan het voorbeeld van Jezus Christus. Hij nam, schrijft Calvijn, in zijn lijden zijn enige toevlucht tot zijn Vader, waardoor ons de apostel leert, Hebreeën 5, dat wij dat ook zo zouden doen, zegt Calvijn. Is dat commentaar, gemeente, bij die tekst die we lazen zo even uit Hebreeën 5. Doen wij het ook, gemeente, als Satan u bespringt. Dat is niet aangenaam. Dat is niet aangenaam als Satan u bespringt. Verre van aangenaam. Toch wel een goed teken, niet waar? Toch wel een goed teken. Vroeger zeiden ze wel eens, terecht, op een leeg schip komen die piraten niet af. Dan hebben ze niks te zoeken bij een leeg schip. Op een vol schip, daar komen die piraten op af. Als Satan bang is dat hij zijn onderdanen kwijt zou kunnen raken, gaat hij zijn actie, zijn maatregelen treffen. Aanvallen van de boze, niet aangenaam. Wel een teken inderdaad van geestelijk leven. De aanvechting, zegt Luther. Want de aanvechting, zegt Luther, heeft mij het woord ingejaagd. Drie dingen maken de christen, echte christen, zegt hij. Luther, oratio, goed onthouden gemeente. Drie dingen maken de christen, een echte christen. Oratio, gebed. Meditatio, meditatie. En tentatio, aanvechting, hoort er ook bij. Gebed, meditatie en tentatie, aanvechting. Doet u het ook als u christen bent, echte christen bent? Als de duivel je aanvalt in zware strijd zijnde, dat u dan des te ernstiger gaat bidden? Niet verslappen, niet vertragen. Maar des te ernstiger gaan bidden, in zware strijd zijnde, wat hij te ernstiger. Dat doet Jezus in zijn unieke lijden, dan mogen zijn kinderen hem in volgen, in de voetstappen, achter Jezus aan. Als de golven over u heen spoelen, gemeente, als de duivel zegt tegen u misschien, nou ja, er is geen vergeving van zonde voor jou, voor die man en die vrouw misschien wel, die kunnen de zonde wel vergeven worden, maar jouw zonden zijn toch eigenlijk te groot en te veel om vergeven te kunnen worden. Hoe moet je dan handelen in die benauwde situatie als de duivel je aanvalt en bespringt? Doe in dit opzicht, gemeente, zoals de Heer Jezus Christus ook deed. En in zware strijd zijnde, wat hij des te ernstiger. Als de golven over je heen spoelen, aanvechting, strijd, leed, ook zorgen, moeite, pijn, verdriet. Des te heviger de golven over je heen slaan. Bid des te ernstiger. Roep des te intenser de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Red mijn ziel. Er is er één, gemeente, die alle nood en dood ons kan verlossen. Dat is Jezus Christus zelf, die in onze diepste nood en dood is afgedaald op Golgotha. En bovendien, gemeente, als de golven van aanvechting en van lijden over u of jou heen spoelen, dan voelt Jezus u en jou volkomen aan. Want we lazen in Hebreeën 4, niet waar? Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden kan hebben, maar die in alle dingen zoals wij verzocht geweest is, maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, want hij voelt ons aan in onze aanvechting, in ons lijden, in onze strijd. Hij voelt ons helemaal aan, hij kan helemaal inkomen, gemeente. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ja, maar zegt u. U zegt, ik kan niet meer bidden. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, zegt de apostel. Maar u zegt, ik kan soms niet meer bidden. Nood kan zo hoog gaan. Ik kan zelfs niet meer roepen tot de Heere. Ik kan soms geen woorden meer vinden. Laat staan dat ik in die aanvechting nog des te ernstiger zou kunnen bidden. Ik kan soms niet meer bidden. Ik ben verlamd en verzwakt en uitgeput. Ik kan geen woorden vinden in mijn hart en ook niet over mijn lippen. En ben je geneigd om te verslappen en op te geven. Ik kan het niet meer. Toch mag u dan weten in die aanvechting, als u niet meer kunt bidden soms, dat Jezus u ten volle herkent in die aanvechtingen. Hij kan er helemaal in komen. En hij kan u er bovenal er u uit verlossen. Als u in zware strijd bent, als de duivel u bespringt en aanvalt, dan bidt hij voor u in de hemel. In dat donkere en duistere dal houdt hij zijn doorboorde handen onder uw leven. En hij draagt u in de aanvechting, in de strijd, draagt hij u door de diepten heen. Zo ga je de woorden van zondag 16 verstaan van de catechismus die ik u graag wil citeren, gemeente. Over die aanvechtingen die ons ook kunnen verlammen. In ons geestelijk, in ons geloofsleven kunnen verlammen soms, die aanvechtingen. En zegt zondag 16 dat mijn Heere Jezus Christus door onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Dat troost ons dat woordje geleden. Hij is er ook in geweest, maar nog veel dieper dan zijn kinderen. Zo diep, onpeilbaar diep, hij is er ook in geweest. Hij voelt ons aan om u eruit te kunnen halen. Een biddende Jezus. Tweede gedachte. Een bloedende Jezus. Tweede plaats, gemeente. Zijn zweet werd gelijk lezen, vers 44b, leest u maar mee. Grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Grote geestelijke benauwdheid. En die benauwdheid grijpt Jezus, die geestelijke, die zielsbenauwdheid, gemeente. Die geestelijke strijd grijpt Jezus zo aan, dat die hevige, intense strijd van binnen ook gevolgen heeft voor zijn lichaam. Op een of andere wijze, zeggen de uitleggers, vermengt zich inderdaad zijn zweet met enig bloed. Geen gewoon zweet meer, maar van dikker en grotere druppels, dan zijn gezicht als van een met stroompjes met grote, dikke druppels naar beneden vallen. Twee druppels met bloed vermengd. De grote benauwdheid, de aanvechting van de duivel. En het opzien tegen die drinkbeker van Gods toorn, het gericht van Golgotha. Die grote benauwdheid, doet als het ware drukken zijn poriën inderdaad, gemeente. Het bloed wordt uit zijn poriën geperst. Zweet met bloed vermengd. Komt wel eens enkele keer voor, las ik. En mensen in vreselijke doodsangst en doodsbenauwdheid. Hier ten volle voor de borg en zaligmaker. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Gemeente, anders worden in deze hof van Gethsemane, dat weet u, in deze hof worden anders druiven geperst. Het was de hof van de olijven. In deze nacht worden er geen druiven geperst. In deze nacht, kort voor de Goede Vrijdag, wordt hier de borg geperst. Uit zijn bloed, zweet en bloed, uit zijn poriën geperst. De zaligmaker wordt geperst, gemeente. En zijn zweet werd gelijk, grote droppelen bloeds. Letterlijk staat er in het Grieks tromboi. Het woordje herkent u wel, het woordje trombose vanaf geleid is. Trombose, gestold bloed. De tromboi staat er, gestold bloed. Of grote druppels bloed die vallen zo in stroompjes op de grond neer. De tromboy staat er, Lucas de dokter schrijft dat. Lucas de medicijnmeester heeft juist dit bijzondere detail gemeten. Wat de andere even, dus niet hebben geschreven, de andere evangelisten. Alleen Lucas heeft dit. Zijn zweet werd als grote tromboy die op de aarde afliepen. De strijd wordt zo hevig en zo heftig, gemeente. Zo hevig en zo heftig inderdaad, dat zijn zweet. Die op een normale manier zijn straaltjes op de grond langs de huid loopt. Er op de grond afdruipt van het voorovergebogen gezicht van de heiland. Zo in, naar beneden drupt. Zweet met bloed vermijd. De grond van Gethsemane wordt rood gekleurd. Met het kostbare bloed van Jezus. Het rode bloed van Christus. Bloed van het offerlam, gemeente, dat klaar staat om zich te laten slachten op de slagbank van Golgotha. Kostbaar bloed, gemeente, van het lam van God, dat zich vrijwillig zal overgeven morgen tot of zometeen al het arrestatiedien, tot in de smadelijke dood van het kruis van Golgotha. Morgen zal hij inderdaad op Gabbata gegeeseld worden, bloed uit zijn rug geslagen worden, op Golgotha gekruisigd worden, de spijkers worden geslagen door zijn handen en door zijn voeten. Morgen grijpen mensenhanden naar Jezus bloed, schreef iemand. Maar gemeente, voordat mensenhanden grijpen naar zijn bloed, Gabbata, Golgotha, voordat mensenhanden grijpen naar zijn bloed, offert hij zelf al bloed in Gethsemane. Offert hij van binnenuit zijn bloed, terwijl er niemand is die er eigenlijk om vraagt. Niemand die hem aanraakt. Hij offert zelf zijn bloed. En zijn zweet werd gelegd, grote druppelen bloed die op de aarde afliepen. En bij deze bekende woorden moeten we natuurlijk wel denken, gemeente, aan dat bekende avondmaalsformulier. U kent het wel, het avondmaalsformulier, waar ook in deze passage wordt gezinspeeld, in die diepe zinsnede, toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt, zegt het avondmaalsformulier. Het bloedige zweet heeft uitgepest, uitgedrukt. En Psalm 90 zegt, wie kent uw toorn, wie uw geduchte krachten? Wie kent de toorn van God, gemeente? Wij kennen de toorn van God niet. Christus kent de toorn van God. Hier voelt hij de last van onze zonden. En de toorn van God die drukt op zijn reine, smetteloze en zondeloze ziel. God neemt de zonde zo hoog op, gemeente, dat hij die eerste, hij ze ongestraft heeft gelaten, heeft gestraft aan zijn eigen lieve zoon, Jezus Christus. Christus die weet, ik moet inderdaad de lijdensbeker gaan drinken. Alleen zo kan de toorn van God over de zonde gestild worden. En gemeente, al biddend en al worstelend komt tot die volledige overgave aan de Vader. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ziet u hem daar worstelen, daar, gemeente, in de hof? Ziet u hem daar worstelen, gemeente? In de hof van Gethsemane, daar gaat hij gebukt onder de zware vracht van onze zonden. De volle lading van Gods toorn drukt hem het bloedige zweet uit de poriën. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Gemeente, dat beeld van de kruipende Jezus, die door het stof heen kruipt in zielsbenauwdheid. Als een worm door het stof heen kruipt. En dat stof wordt rood gekleurd door zijn bloed, zweet met bloed vermengd. Laat dat beeld van de kruipende Jezus door die hof toch ons hart diep raken vanmiddag. Beleid u het mee. Heere, ik zou die straf verdiend hebben. Ik heb uw drinkbeker gevuld met mijn zonden. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ik zou die beker, heren, moeten leeg drinken. Hoor wat Jezus zegt vanavond, gemeente. Ik ben bereid om in uw plaats, in jouw plaats, om de straf van God te dragen. Als jij die straf zou moeten dragen, jonge meisje. Als u die straf zou moeten dragen, vader, moeder. Dan zou u in de eeuwigheid niet kunnen afbetalen. Integendeel, u zou die hoge prijs nooit afbetaald kunnen krijgen. De eeuwigheid door niets. Maar, zegt Jezus, op Goede Vrijdag geef ik mij over tot in de dood van het kruis van Golgotha. Daar zal ik met één offer, het ene offer van mijn leven, betalen door mijn wonden voor al uw zonden. Ik ben de enige priester die priester en offer tegelijk is. Geen lam zal geofferd worden, ik zelf zal geofferd worden. Ik ben priester en lam tegelijk in één persoon. Ik voel de zwaarte van de toorn van God drukken in mijn ziel. Ik voel de zwaarte van Gods toorn over uw zonde drukken in mijn poriën. Ik huiver voor die steile weg naar het kruis morgen van Golgotha. En toch, dit zal ik voor u doen. Voor u, ten behoeve van u. En voor u, in jouw plaats. Twee dingen. Ten behoeve van u en in plaats van u. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zoudt moeten sterven. Gemeente, ik mag u uitnodigen, namens Heer Jezus Christus zelf vanmiddag, in de prediking, om te komen zoals u bent, met al uw schuld, met al uw zonde, hoe vuil u bent, hoe onrein u ook mag zijn, niemand te slecht en niemand te vuil, om tot Jezus te gaan. Kom, gemeente, zoals u bent, tot de man van smarten, en belijd uw schuld, belijd oprecht uw zonde, en leg al uw zonde neer aan zijn doorboorde voeten. Mag ik u eens een vraag stellen? Jezus vraagt aan u, mag ik jouw zonden overnemen? Hij mag toch die vraag wel stellen, gemeente, of niet? Hij mag toch die vraag wel stellen aan u, mag ik jouw zonden overnemen? Of wilt u ze zelf dragen? U kunt ze zelf niet dragen. Laat staan wegdragen. Laat staan verzoenen. Mag ik, jongen van 15 jaar, meisje van 18 jaar, jongere van 23 jaar, of jongen van 5, 6 jaar misschien, Jezus staat op dit moment stil bij jouw bank, bij uw bank, waar u zit in de kerk vanavond. Hij zegt het nog een keer, mag ik uw zonden overnemen? U is een van tweeën, gemeente. Dat spant, dat voelt, dat spant in de prediking. Of u geeft ze aan hem. Op het lam uw zonden leggen. Kolbrugge zou zeggen, daar liggen ze goed op het lam. Of, als u ze niet aan hem geeft, dan liggen ze op uw eigen schouders. Maar dat gaat niet goed. Dat weet u. Dat gaat niet goed. Mag ik uw zonden overnemen? Jezus zegt, laat mij toch uw zonde overnemen. U kunt ze niet dragen. Want de lijdensbeker vol die bittere gal. Die bittere gal van Gods toorn over de zonde. U kunt er geen druppel van wegkrijgen. Ik zal hem helemaal leeg drinken. Tot de laatste druppel toe. U kunt het niet. Het hoeft ook niet. Ik doe het. Voor u. In jouw plaats. Plaatsvervangend. Vers 45 lezen we, gemeente. Na deze intense strijd staat hij op van het gebed. Opstaan. Meer dan gewoon opstaan is dat. En toen hij van het gebed opgestaan was, dat betekent, de strijd is voorbij. De aanvechting is voorbij. Er komt een heerlijke hemelse rust in zijn ziel. Hij is helemaal bereid nu, al biddende en worstelende bereid geworden om de steile weg naar Golgotha te gaan. Hij is bereid. Als van het gebed opgestaan was, iemand schreef, de gebedsworsteling is gebedsoverwinning geworden. Dat is waar. Daar staat hij. Jezus, de man van smarten. Ik teken hem, uw gemeente. Het kleed van het evangelie komt u naar u toe. Het evangeliewoord vanmiddag. Daar staat Christus. Na de intense gebedstrijd staat hij op. Om zich te laten arresteren, inderdaad. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Hij gaat zelf het arrestatieteam onder leiding van Judas. Gaat hij zelf op de politieagenten van de tempel af. Hier ben ik. Wie zoeken jullie? Ik ben het. Ego eimi. Ik ben. Twee woordjes maar. De ik ben woorden komen tot vervulling. in het ik ben van de hof van Gethsemane. Ego eimi, ik ben. Vol rust, vol overgave. Een bloedende Jezusgemeente. Een bekend lied zegt, mijn heiland heeft zijn bloed geplengd. Ik zei, de grond werd rood gekleurd van Gethsemane. Rood gekleurd. Maar gemeente, geen bloed van een martelaar. Bloed van de middelaar. Dat is een groot verschil. Geen martelaarsbloed in Gethsemane, maar middelaarsbloed, gemeente. Ik denk aan die bekende tekst uit Hebreeën opnieuw, gemeente. Hebreeën 12, waar geschreven staat. Het bloed van de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En het bloed van de besprenging. En dan komt waar het nu even om gaat. Het bloed van de besprenging, dat bloed dus van Jezus. Dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Abel, gemeente, u kent hem, de eerste martelaar, door Kaïn doodgeslagen. Eerste martelaar, Kaïn. Maar Abels bloed, gemeente, bloed van Abel, de eerste martelaar, kan ons niet verzoenen, integendeel. Stefens bloed, eerste martelaar van het Nieuwe Testament, Stefanus en andere martelaren, Petrus, andere apostelen, Polycarpus en de eeuwen door, gemeente van de kerkgeschiedenis, al dat bloed van martelaren, daar zit geen enkel druppeltje verzoenend bloed bij. Alleen het bloed van de gekruisigde, Christus, de man van smarten, dat bloed alleen heeft enkel en alleen verzoenende kracht en reinigende kracht. Gemeente, wat een kracht ligt er in dat bloed van het lam. Er is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. En gemeente, één druppel van dat bloed aan uw hart gesmeerd. Onthoud het maar goed. Misschien wist u het al. Waarschijnlijk wel. Eén druppel van dat bloed aan uw hart gestreken. Aan de deurpost van uw hart. En dan bent u gered. Gemeente, één druppel van dit bloed aan je hart gesmeerd door de Heilige Geest is meer waard dan 100.000 euro op je spaarbankboekje. Heb je misschien wat weinig geld of weinig gespaard, is niet zo erg hoor. Als dat bloed maar zit aan de deurpost van je levenshuis. Eén druppel van dat bloed aan je hart gesmeerd. En je bent geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. En daarom dringt de ernstige vraag, gemeente, deze avond. De ernstige vraag dringt, is dat bloed al gestreken aan uw deurposten van uw levenshuis? Zit dat bloed aan jouw hart, aan uw hart gestreken? Is dat bloed al aangebracht, gemeente? Die aangrijpende tekst, Exodus 14, als de Heere zegt, als die engel voorbij gaat in die gedenkwaardige nacht, weet u wel, van de uittocht uit Egypte, dan komt die diepe tekst, gemeente, een tekst om als het ware in je hart op te bergen. Een tekst om nooit te vergeten. Als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Exodus 14. Hij heeft zijn bloed vergoten op Golgotha, gemeente. Volkomen verzoening van de zonde. Dat is waar. Het fundament ligt er. Het is volbracht. De zaligheid is aangebracht. Maar nu wil de Heere zo graag dat wij ons laten wassen in dat bloed dat vergoten is. Gaf u zich al gewonnen? Boog u al? En boog jij al, als jongere, als oudere? Boog u al, gemeente, voor de koning van Golgotha, de kruiskoning en de koning van Pasen? Zalig als u voor hem boog. Dan ben je zalig. Eén druppel van dat bloed. En je bent behouden voor eeuwig. Kostbaar bloed. Zalig wie voor hem boog. Maar de andere kant is ook waar, gemeente. Rampzalig wie niet voor hem buigt. Want wie weigert om te buigen, moet straks zelf de drinkbeker leeg drinken. Daar is een eeuwigheid voor nodig om de drinkbeker van Gods toorn over het ongeloof leeg te drinken. En die beker raakt nooit uitgedronken. Wie kent uw toorn, wie uw geduchte krachten? Bent u dat misschien? Bent u dat misschien vanmiddag, die nog nooit boog voor de koning? Gemeente, Onthoud het. Wie niet buigt voor de koning bevindt zich vandaag in gevaren, op de gevarenzone. Wie niet buigt voor Jezus Christus bevindt zich in een hoogst gevaarlijke situatie. U kent het wel, kunnen kinderen allemaal begrijpen, kunt u allemaal begrijpen, gemeente, dat bekende beeld van de snelweg. Als je de verkeerde kant de snelweg oprijdt, de autobaan, de autoweg oprijdt, de autosnelweg, dan verkeerde, weet je wel, de afrit en gaat erop, dan ga je tegen de stroom in, dan staat er zo'n bord bij die afrit. En als u denkt het is een oprit, staat er een bord met een rood bord met een witte rand en grote letters daaronder geschreven: ga terug. Want als je die weg op gaat tegen de stroom in met je auto, dan ga je je eigen dood tegemoet. Dat is levensgevaarlijk. Je gaat je dood tegemoet. Als je dat doet. Maar in geestelijk opzicht, gemeente, zijn we allemaal zo dwaas dat we het aandurven om die weg op te gaan. Er om de 50 meter waarschuwingsborden staan van Gods wegen. Ga terug en toch doorrijden. Zijn er zulke dwazen dan? Ja, wij allen zijn van huis uit van nature zulke dwazen. Die ondanks alle waarschuwingen van de Heer toch maar doorhobbelen en doorrijden op die brede weg. Ondanks al die waarschuwingsborden. Ga terug, gemeente. Om de 50 meter een waarschuwingsbord. Ga terug. Stel het toch niet uit. Heden, gemeente. En als u dan vandaag, vanavond misschien voor het eerst tot Jezus vlucht met uw zonden. Dan zult u het zien. Hij neemt uw zonden van u over. Zijn poriën persten het bloedige zweet uit in de hof van Gethsemane. In de hof van Eden, daar vielen wij in Adam. In de hof van Gethsemane kruipt de tweede Adam in onze plaats. In de hof van Jozef staat de tweede Adam op uit de doden. De hof van Adam, paradijs. De hof van Gethsemane, de hof van Eden, in die volgorde. Gemeente, hof van Eden, Gethsemane, hof van Jozef. Jezus zegt, nog één keer vanavond. Mijn poriën persen het bloedige zweet uit vanwege uw zonde. Ik neem de drinkbeker van Gods toorn van u over en zet die drinkbeker aan mijn lippen. U kunt hem niet drinken, ik doe het voor u. Plaatsvervangend. Zag u hem, gemeente, vanavond, de biddende Jezus? Hebt u hem gezien in de hof? Hebt u hem gezien? Hij kroop door het stof als een worm. Weet u nog? Des te groter de geestelijke nood, des te intenser het gebed. Hij is sterk geroepen tot God. En al biddende en worstelende hoorden we, kwam hij over, kwam hij tot rust in de wil van God. De wil van zijn Vader. We zagen de biddende Jezus en de bloedende Jezus. Zweet met bloed vermengd inderdaad, gemeente. Zweet met bloed vermengd. Hij biedt zichzelf als het slachtoffer voor de zonden. De eerste druppels van zijn verzoenende bloed vielen dus niet op Gabbata. Maar de eerste druppels van zijn verzoenende bloed vielen al in Gethsemane. Waar de grond, het stof van de hof, rood gekleurd werd. Door zijn zweet met bloed vermengd. De eerste druppels. Onze borg en zaligmaker heeft zich biddende door Gethsemane heen geworsteld naar Golgotha toe. Morgen op het kruis van 12 uur tot 3 uur in de middag, op de volle dag, midden op de dag, dan neemt de geestelijke benauwdheid in verdubbelde mate toe. Dan geen antwoord. Dan slechts de kreet, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Maar dan na 3 uur als het licht weer doorbreekt, Als de vogels weer gaan zingen en de spotters helaas weer gaan spreken, dan klinkt na 3 uur 's middags de overwinningsroep over de kruisheuvel. Tetelestai! Tot zijn telos, tot zijn doel gebracht. Volbracht! Daarom belijden vanavond iedere echte christen, hopelijk bent u dat. Daarom belijden iedere echte christen met mond en hart: Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Mijn hart vervuld met heldenspiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Lof zij Christus. Amen.